Dag beste luisteraars, we wensen je veel groetjes,
uit Shambhala.
Ik ben Jonas Laas en ik zit opnieuw samen met
Paul van der Velde.
Samen reizen we af en toe door de wereld van de hedendaagse spiritualiteit en esoterie. In onze podcasts wisselen we telkens weer van gedachten over wat we op die reizen te zien krijgen. En Paul, vandaag zou ik graag de wat meer politieke tour opgaan met jou.
Ja.
En we zijn natuurlijk een podcast over spiritualiteit, maar ik heb daar zo toch een paar redenen voor. Eigenlijk een drietal redenen waarom dat ik het hierover wil hebben.
Ja.
Eén, India wordt heel vaak voorgesteld als zo het land van de religieuze pluraliteit, waarin alle religies welkom zijn, en waar de hindoes in tegenstelling tot christenen en moslims en joden er altijd in geslaagd zijn om alle religies te omarmen.
Ja.
Nu, daar valt in zekere zin iets voor te zeggen,
maar
er zijn heel veel perioden in de geschiedenis waar het toch wel eventjes wat anders had. En vandaag is weer zo'n periode, lijkt mij. Dus dat is reden één waarom dat ik erover wil hebben. Twee is, spiritualiteit en politiek worden heel vaak ontkoppeld, alsof dat gescheiden werelden zijn. Nu, we hebben daar ooit al een keer enkele jaren geleden ondertussen, denk ik al, over mystiek en politiek een aflevering gemaakt. En een van de conclusies daar was dat helemaal niet zo netjes scheidbaar was.
Nee,
en als het dan gaat over hedendaags India, is dat opnieuw zo. En want neem nu zelfs iets gelijk yoga, waar dat we twee afleveringen geleden iets over gedaan hebben, of drie afleveringen geleden. Yoga wordt vandaag ook geïnstrumentaliseerd binnen een nationalistisch politiek discours.
Ja,
daar gaan we het straks over hebben. Maar dus dat was reden twee. En dan reden drie is, omdat, denk ik, dit thema een inrijpoort is een beetje voor mij om het ook over bredere actualiteit te hebben, namelijk de verrechtsing en het fascistische gedachtegoed dat weer de kop opsteekt over heel de wereld in verschillende landen. Of dat nu over Bolsonaro in Brazilië gaat, Trump in de VS of iemand gelijk Modi in India.
Ja, yoga rechts en zo, wat we tegenwoordig hebben.
Ja, inderdaad. En dus ik wil via onze topic spiritualiteit en India en religie en religieus pluralisme toch een kantje aanraken waarvan dat ik vind dat het vaak niet gezien wordt.
Ja.
Want over sommige andere autoritaire figuren wel eens in de media. Modi, die komt er wel mee weg. Maar nu ben ik misschien al te rap aan het gaan. Dus om het heel concreet te maken voor mensen, ervan uitgaand dat iedereen goed weet wat dat er precies gebeurt op dit moment politiek in India.
Ja.
Op zich bizar, hè? De grootste democratie in de wereld, puur in aantallen.
Ja.
Misschien enkel land dat zo groot is en dat een democratie is.
Ja.
Dat is een miljard mensen, wat is dat? Bijna,
bijna 1,3,
een kwart of een vijfde van de wereldbevolking.
Ja,
en wij zijn ons niet bewust welke richting dat die democratie aan het uitgaan is. En dat is in elk geval niet democratisch.
Nee, zeker niet.
En dus
zeker
dat is toch verontrustend.
Ja.
En hoe merkte jij dat? Dus om het heel concreet te maken, een van de aanleidingen voor mij om te denken van we moeten deze podcast maken, was dat we een paar weken geleden aan het babbelen waren over een conferentie, waar dat jij onlangs naartoe geweest waart.
Ja.
En daar had je een aantal dingen gemerkt. Dus ik denk dat dat misschien een mooie insteek is om mee te beginnen.
Ja.
Dus hoe ging dat, die conferentie?
Hoe ging dat? Nou, ik was begin december was ik een paar dagen in Delhi. Ik was uitgenodigd door de Indiaanse ambassade om daar naartoe te gaan. Ben ik ook naartoe gegaan. En het was gewoon heel bijzonder om daar te zijn. Het was heel goed georganiseerd. Prachtige bijeenkomst. Allerlei mensen gesproken. Het was dus Indologen, wetenschappers van over de hele wereld die daar naartoe gekomen waren. Boeiend was ook dat er gezamenlijk gesproken taal Hindi was. Dat was ook wel heel apart. Het was prachtig. Er zijn ook mogelijkheden voor studenten om daar deelcursussen te volgen. Dus wat dat betreft enorm. Ik kwam zeer enthousiast hiervan terug. Maar tegelijkertijd merkte ik ook, hier wordt een heel speciaal beeld gepresenteerd van de Indiaanse cultuur. En daarbij zijn een aantal dingen opmerkelijk. India geldt sowieso als alles is minstens 5000 jaar oud. Sanskriet is de oudste taal van de wereld, de meest gezaghebbende taal van de wereld, de taal van de goden, et cetera. Wat eigenlijk het zelfbeeld is van de Indiaanse cultuur, hetgeen een heel erg mythologiserend beeld is. Ik maak altijd een heel groot onderscheid tussen de werkelijkheid waarmee men leeft en wat een wetenschappelijke waarheid zou zijn. Nee, de wereld van de verhalen, van de mythen, wordt geschiedenis. Wordt echt, zoals wij hier nu zitten. En daar werd zeer veel aandacht aan besteed. Het was werkelijk, het was zeer boeiend. om dit allemaal te zien. Om te zien wat gebeurt er nu. Het ging er ook over, zo werd het gezegd, het grote Indiaanse narratief, het grote Indiaanse verhaal. En een van jouw Belgische landgenoten stelde toen een hele kritische vraag, een hele terechte vraag. Ja, maar als je een groot verhaal ontwikkelt, wat gebeurt er met de kleine verhalen? Waar blijven de andere groeperingen? Een groot verhaal gaat vaak ten koste van de waarheid. Dat is gewoon zo. Want een groot verhaal vermorzelt alle kleine verhalen. Nou, er waren een aantal ministers die gekomen waren. De vraag werd ook aandacht aan besteed. Maar later zei een van de mensen van Oxford, zei ook van ja, he perfectly addressed your question, but didn't answer it. Dus hij richtte zich wel tot jouw vraag, maar beantwoordde hem niet. Dus, en dat was in feite wel een antwoord. Dat antwoord kwam helemaal voort uit dat nieuwe beeld wat van India bestaat. Oudste cultuur van de wereld, zo tolerant. Ja, dat het. Ik maak de vergelijking wel eens. Een man komt op een eiland. Daar wonen mensen en hij vraagt aan die mensen, wonen hier kannibalen? En die kannibalen zeggen dan, kannibalen hier? Nee, we hebben de laatste vorige week opgegeten. He, dus in het kader van die tolerantie, het is zo tolerant dat het alles platwalst. En dat is niet tolerant meer. Dat is helemaal niet zo. Het grote verhaal wordt nu verteld en dat gaat eigenlijk ten koste van heel veel mensen. Twijfel wordt dan helemaal platgewalst. En dat kwam ik dus in aardig wat presentaties tegen, dat er een beeld van India wordt gecreëerd, een beeld van de Indiaanse cultuur, waarmee, wat ik nou eigenlijk altijd zo mooi vond aan India, platgewalst wordt. En daar moet India mee uitkijken. Ik zeg dit nu terwijl ik weet dat heel veel Hindoes heel erg juist achter dit verhaal staan. Mm. En dat heeft te maken met reacties op de witte supremacy uit het verleden, uit de koloniale tijd, dat zal allemaal best. Maar de koloniale tijd is ook voorbij. En wat is er nu gaande? Het was wat dat betreft onvoorstelbaar interessant om daar te zijn. We hebben ook een cultureel uitstapje gemaakt naar een nieuwe tempel, Akshardham. Nou, enorme grote tempel. We kregen een rondleiding daar. En je krijgt daar ook een beeld van de Indiaanse cultuur. Oudste democratie van de wereld, India. Nou, dan krijg je dat. Je maakt een boottochtje door een soort grote ruimte. En daar zitten dan allemaal poppen staan daar. De oudste democratie. Allemaal mannen met baarden en opgestoken haar. Hè, zoals Vedische wijzen eruit zouden zien. Je krijgt de oudste plastische chirurgie, de Sushruta. Je krijgt de oudste vliegtuigen van de wereld, gemaakt door Indiërs. Terwijl die staan in teksten, dat klopt. Maar dat wil niet zeggen dat dat ook historie is. Dus wat ik zie, is dat de waarheid waarmee men leeft tot de echte waarheid wordt gemaakt. De waarheid, de werkelijkheid. En wat ik in India, wat ik zelf altijd zo wist te waarderen, was juist die gedachtenruimte, die kracht van de oneindige verhalen. Mensen leven met die waarden. En of het historisch is, is een tweede. En nu wordt het historisch. En dat is een proces. Nou, dat draagt risico's in zich. Hier worden claims gemaakt die ten koste gaan, ja, van die beroemde tolerantie waarmee India zich juist zo profileert. En dat zag ik gebeuren.
Dat is heel dubbel, hè? Dus heel aan de ene kant een verletterlijking van wij zijn de grootste natie en de grootste cultuur die er ooit geweest is.
Ja.
Anderzijds, omdat wij zo tolerant waren, theoretisch, maar in de realiteit, politiek gesproken, zijn we heel erg anti-moslim, zijn we anti-alle andere religies, zijn we zeer anti-lagere kasten ook. Daar gaan we zelfs allemaal nog toe komen, ik wil niet te rap vooruit lopen. Maar dus, dat je op academisch vlak zo'n verletterlijking meemaakt en zo een expliciet uitkomen voor, ja, maar wij willen een groot verhaal. Daar stak ik wat van te kijken. Dat niet onderhuids, hè, want zo'n grote verhaal, ze hebben altijd bestaan. Hè.
Ja, die zijn
ze bestaan bij ons ook nog altijd.
Ja.
Het is niet dat dat hier weg is, maar theoretisch mag het wel niet. Moet je wel wetenschappelijk blijven enzovoort. Ja. Terwijl dat ik het interessante vind dat in de politieke context van het huidige India, blijkbaar de academische wereld het voor zichzelf oké acht. En dan vroeger aan toe misschien zelfs ook nuttig voor zichzelf om zo'n groot verhaal te creëren en mee te doen aan zo'n heel nationalistisch gedachtegoed. Je kunt het moeilijk anders noemen.
Ja, dat is zo. En weet je, alles moet 5000 jaar oud zijn.
Ja.
En dat is lang niet alles.
Nee.
De Indiaanse klassieke dans, de Bharatanatyam, waar ik zelf aan heb gedaan, 19e eeuw na Christus. Ja. Niet dat er daarvoor gedanst werd, maar ja, dan wordt er zo gezegd, ja, de choreografieën zijn minstens 5000 jaar oud. Nee, het is niet zo.
Ja, heel bizar. Hè? Nu, dat nationalisme, hè, als je beschrijft hoe dat zich aan het verletterlijken is, ook in wetenschappelijke middens, dat is een interessant fenomeen binnen ene wereld, de academische wereld. Het is natuurlijk veel breder dan dat, in alle politieke lagen. En het komt niet zomaar uit de lucht vallen. Nee. Dus ik denk, voordat we naar Modi gaan en de hedendaagse situatie, politiek gesproken en ook religieus gesproken, dat voor de luisteraars die er minder mee bekend zijn, nodig is van goed te beseffen wat dat zo'n beetje de historische achtergrond hiervan is. Dus ja, ik zou zeggen misschien bij de RSS beginnen, waar dan Modi uiteindelijk ook een boekbeeld is. Dus Modi, om even duidelijk te maken voor de luisteraars, Modi is de eerste minister van India op dit moment. Hij is ook de leider van de partij, de BJP. Zeg het keer in het Hindi.
Bispa Janata Party.
En voilà. En dat staat voor?
De partij van het complete volk.
Volk.
Bispa betekent alles en Janata betekent volk en party. En BJP. Ja.
Voilà. En die partij is eigenlijk de politieke...
Ja, Bharatiya Janata Party wordt ook gezegd hoor. Dus de partij van het Indiaanse volk. Ja. Dus je komt ze beide tegen hoor. Ja, ja. En ik hoor beide afkomen. Bharatiya Janata Party hoor je ook, BJP.
Ja, Bharati is dan...
Bharati is India's. India's
dan, maar dus die partij is de politieke uitloper van een grotere beweging, kunnen we het noemen, in de samenleving, de RSS. Ja. Die halen de hele tijd terug. Hè. We vertellen een keer wat dat ongeveer is.
Ja, 19e eeuw, hè. Dat gaat op die tijd terug. En dat is heel sterk een reactie op de koloniale aanwezigheid. Nou ja, heel veel christenen natuurlijk die Indiërs tot het christendom wilden brengen. En daar kwam een culturele reactie op. Het was natuurlijk zo, 19e eeuw. De witte mens werd als veel beter gezien dan de overheerste persoon. Zo ging dat. En daar is een reactie op gekomen van, kom nou, waar zijn wij? Wat zijn onze waarden? Hier kwam ook bij dat heel wat Indiaanse studenten in Engeland werden opgeleid. En daar zagen dat in Engeland op de universiteiten hele andere dingen verteld werden dan ze in de kolonie terugzagen. En daar kwamen dus reacties op. En die reacties waren heel vaak een soort herontdekken van de eigen cultuur. En dat gebeurde op verschillende manieren. En voor Mahatma Gandhi, die ook in Engeland heeft gestudeerd, betekende dat ahimsa, dus geweldloosheid, de satyagraha, de kracht van de waarheid. Maar anderen kwamen met veel meer militaristische ideeën terug. Sowieso ook, waar Gandhi natuurlijk ook mee bezig was, de Engelsen moeten weg. Die kolonialen moeten weg. En het nam steeds martialere vormen aan. Hierbij speelt natuurlijk ook dat de Engelsen vaak een verdeel- en heerspolitiek hanteerden. Dus in de ogen van de Hindoes zijn de moslims door de Engelsen erg bevoorrecht. Dat deden de Engelsen vaker. Hè? Een minderheid bevoorrecht ten opzichte van de meerderheid. Ik moet er wel bij zeggen dat in de tijd dat de Engelsen in India rondstapten, er eigenlijk ongeveer evenveel moslims waren als Hindoes. Hè? Later zijn die staten uiteengegaan in India. Oost- en West-Pakistan, want aan de ene stand Pakistan, voor de andere Bangladesh. Maar tot die tijd eigenlijk was het 50-50. Dus echt minderheid, dat ging wel. Maar goed, dat is wel hetgene wat gebeurde. Als reacties daarop, ook op het feit dat christenen zo neerkeken op hindoes, is eigenlijk ook hindoeïsme als term ontstaan. Hindoeïsme is een verzamelterm. Als iemand zegt dat hij of zij hindoe is, dan moet je doorvragen voor je weet wat zo'n persoon gelooft. Mijn eigen studenten zeg ik altijd, hindoe is iemand die behoort tot het Indiaanse sociale religieuze milieu en niet van zichzelf zegt dat hij geen hindoe is. Dan is iemand hindoe. Maar uiterlijk speelt een belangrijke rol. Je moet er Indiaans uitzien. Mm. Dat is bij hindoeïsme heel belangrijk. Dus dat betekent dat iedereen met een Indiaans uiterlijk is hindoe, die niet zegt dat hij boeddhist is, christen, moslim, Parsi, Jain, Sikh. Nou, de rest, ik sla er vast een paar over, de rest noem je hindoe. Mm. Maar daar speelt etniciteit, om het zo te noemen, speelt daar een grote rol in. Ja, dit is geen mooie definitie, maar het een definitie van uitsluiting is. Het is geen positieve definitie. Deze definitie is ook door westerlingen gemaakt. Nou, als reactie hierop zijn nationalisten met die hindoetwa gekomen, het hindoeschap. Ja, en dan krijg je dingen als een hindoe is een zoon of dochter van Indiaanse bodem. Een hindoe is iemand die de autoriteit van de Veda's erkent. De heiligheid van het land, de heiligheid van de koe. Die criteria kunnen nog variëren. Maar dan ontstaat er dus wel een hele duidelijke identiteit in positieve zin. Mm. Hè, in positieve omschrijvingen. Maar als je dat doet, ja, dan vallen heel veel Indiërs buiten. Mm. Als je naar de praktijk van India kijkt, dan vallen heel veel mensen buiten die indeling. En bovendien wordt die indeling ingezet om onderscheid te maken wie wel en wie niet. En dat zijn ontwikkelingen. Ja, het geeft een nationale identiteit. En dat is natuurlijk op zich bijzonder. Want ik zie echt in India onder Modi. Nou, Modi komen we later over te spreken. Nee. Maar er ontstaat een nationaal bewustzijn. Wat er tot nu toe eigenlijk, naar mijn idee, veel minder of misschien wel helemaal niet is geweest. Dat ontstaat nu. Maar zoals zo vaak, als zoiets gebeurt, dat gaat ten koste van die beroemde tolerantie. Dat gaat ten koste van de houding naar de moslims toe. Het gaat ten koste van de houding naar de christenen toe. En die twee worden ook als zondebokken gezien. Ik heb echt mensen serieus horen beweren wat er aan vervuiling in India is. Komt allemaal door de moslims. Nou ja, dat is inmiddels hoeveel procent van de Indiërs is moslims, van 18%. Dan maken die wel heel veel vuil, hè? Mm. Het is ook gewoon niet waar. Het is gewoon niet waar. Het is niet zo.
Het is gewoon islamofobie. Maar
ja, het is islamofobie. Maar
zijn historische gronden enzovoort en zo verder. En maar alles wat je daar aanhaalt van de complexiteit, van dat nationalisme dat daar groeit, is interessant, hè? Vaak wordt er ook beweerd in academisch kring dat hindoeïsme helemaal een uitvinding van koloniaal bestuur is. Ik vind dat ook niet helemaal waar, omdat je die hervormingsbeweging nodig hebt, hè? Ook de reactie erop.
Ja.
Maar het is een interessant samengaan, hè?
Ja.
Britten komen toe, weten niet goed wat ze moeten doen met dat amalgaam. Oh ja, het zijn geen moslims, het zijn geen christenen. Voilà, we steken ze in één doos, we noemen ze hindoes. En dan gaan hindoes zelf daarmee aan de slag. En creëren ze dat idee. En dat gaat over mensen gelijk, pak weg Vivekananda en zo. Hè, die in het begin van het oprakelen van het nationale besef en het creëren van een religieuze eenheid gaan sinds eind de 19e eeuw, hand in hand in India. En Gandhi is daar een perfect voorbeeld van. Hè. Hij stond open voor alle religies. Je kunt daar heel veel teksten rond vinden bij hem.
Ja.
En uitspraken die hij daar rond gedaan heeft. Maar niettemin definieerde hij zichzelf wel als hindoe.
Ja.
En zit hij in die nationalistische beweging. Ja. Maar exact gelijk dat zei, het gaat verschillende kanten uit.
Ja.
Zover dat Gandhi, dat is ook een feitje dat mensen vaak vergeten, Gandhi is uiteindelijk neergeschoten geweest, gedood geweest, door een hindoe, niet door een moslim, maar door een hindoe, die vond dat Gandhi veel te veel toegevingen gaf, politiek gesproken, aan de moslims, aan Pakistan. En, dus, en die man die dat gedaan heeft, Nathuram Godse, die was lid van de RSS. En dus die RSS is een van die bewegingen, gelijk dat je beschrijft, heel erg nationalistisch, heel erg militaristisch, tegenover de geweldloosheid van Gandhi. Dus al die dingen bestaan in de warboel van het decolonisatieproces dat in India zich voltrokken heeft in de eerste helft van de 20e eeuw. Breng mij terug tot RSS. RSS, voor wat staat het?
Rashtriya Swayamsevak Sangh. Rashtriya, nationale Swayamsevak, zelfdienende groepering. Dus een soort, je kunt bijna zeggen, een soort guerrilla-leger. Ja. Allemaal gekleed in zwart en wit. En met laties, met stokken, leiden ze elkaar op tot een soort knokploegen. En die gaan ook behoorlijk tekeer. Ik weet niet of mensen de film Slumdog Millionaire gezien hebben. Een aantal jaren terug. Twee jongetjes, twee moslimjongetjes. Wordt heel makkelijk vergeten. Mensen zeggen, twee hindoejongens. Nee, het waren moslimjongetjes. En hun moeder wordt doodgeslagen door een woedende groep hindoes. Die trekken die moslimwijk in Mumbai binnen en slaan daar de mensen dood. Dus dat is over en weer. Kijk, in India zie je altijd, de moslims hebben het allemaal gedaan. En dan wordt het altijd de mogels. Je krijgt overal de schuld van. Het is altijd de mogels. Nou, dat is niet waar. Dat is gewoon niet waar. De islam was aantrekkelijk voor veel hindoes, omdat het kastenstelsel zo streng was. En heel veel mensen vielen er buiten. Nou, veel werden moslim. Mm. En ik moet daar ook bij zeggen, als het gaat om waar het net over hadden, hindoe en moslim tegenover elkaar. Sinds wanneer bestaat dat begrip hindoe nou? Kijk, middeleeuwse mystici, als Kabir bijvoorbeeld, gebruikte de term hindoe al. Maar hindoe betekende in eerste instantie inwoner van India. He, in de oud-Iraanse taal zie je een H waar het Sanskriet een S heeft. Dus de rivier de Indus heet in het Sanskriet de Sindhu, in het Iraans Hindu. Dus de Hindus, dat waren die mensen voorbij de Sindhu-rivier. Dus Hindostan betekende het land van de Indiërs. Dus in principe zou je in de 17e eeuw Hindostan en moslim kunnen zijn geweest. Mm-hmm. Hindoe en inwoner van India en moslim. Dus met die termen is nogal wat gebeurd. Ja, ja. Dat is nogal verschoven.
En dat gaat niet over wat wij vandaag religies noemen noodzakelijk. Het
nee,
is een geografische
zeker niet.
Uitleg.
Zeker niet. Nee.
Of aanduidingen in die periode. Maar dus die RSS, zo'n militaristische beweging. En toen dat Godse Mahatma Gandhi vermoord heeft, was iedereen in shock. Nationale rouw, dat heeft wel degelijk, ik heb er zelf ooit wat onderzoek naar gedaan, heeft wel impact gehad. Hè. Meerdere jaren, een paar decennia, is er relatieve vrede geweest tussen hindoes en moslims. Ik moet dat niet overtrekken, maar er zijn geen grote geweldsdaden geweest. Dus de dood van Mahatma Gandhi heeft wel een periode van vrede ingeluid op dat vlak. Mijn vraag is een beetje, omdat we subiet naar Modi gaan, die een uiting is van de RSS op politiek vlak. Mensen kunnen zich misschien de vraag stellen, hoe maar die RSS, als die Mahatma Gandhi vermoord hebben, werd dat dan niet weggeduwd uit de maatschappij? Zo'n beetje gelijk dat het nazisme bij ons niet meer hoort. Maar neonazisme bestaat natuurlijk ook nog altijd. Ja. Moeten we het op die manier zien? Of is de RSS echt verdwenen en terug opgerakeld? Dat weet ik eigenlijk zelf niet. Hoe zit dat precies in
is nooit helemaal weg. Ernaar? Nooit helemaal weg geweest hoor. Ja. De haat naar moslims toe was gewoon groot. En in India zijn natuurlijk veel armoede, veel situaties die speelden. Moslims kregen nog eens de schuld daarvan. En er spelen natuurlijk belangrijke symbolen. Hè? Goed, wat we natuurlijk recent gezien hebben, de grote tempel die nou gebouwd is in Ayodhya. Ja, de plek was de Babri-moskee, hè, die in 1992 afgebroken is. Nou, in die tijd, jaren 90, was die RSS alweer heel erg in opkomst. Net als die Bharatiya Janata Party, de BJP. Die waren alweer enorm in opkomst in die tijd. Maar het idee dat moeder India, Bharat Mata, er zijn ook Bharat Mata tempels, waar geen beeld staat van een godin, maar de landkaart van India. Wordt is in Varanasi een hele grote tempel, waar de landkaart van India als Bharat Mata, moeder India, wordt vereerd. En ook het lied Bande Mataram, ik prijs moeder. Dus op die manier wordt dat in leven gehouden. Moeder India, die verkracht is door buitenlandse overheersers, door de Mogels, door de Engelsen, de verkrachte vrouw, maar die weer haar kracht hervindt. Die symboliek speelt. Daar werkt RSS mee, daar werken de nationalisten mee. Ja, het is dat beeld.
Ja, en zo ziet je die vervlochtenheid van dat religieuze en dat nationalistische. En hoe dat zich dat tot uiting brengt. En dus iemand gelijk Modi, de huidige eerste minister, die als een van de eerste eerste minister is geworden die niet van de Congress Party was. De partij die ooit, al Nero en Indira Gandhi enzovoort. Hè, zo de grote
dynastie
van India. Ja. Maar Narendra Modi, die slaagt erin om te surfen. Op heel dat hindoe-nationalistisch gedachtegoed, dat al die decennia aan het groeien was, exact gelijk dat we beschreven hebben. En die heeft daar een aantal jaar geleden zijn eerste overwinning mee behaald. En die blijft maar gekozen worden. Maar hoe schatte jij die mens voor de rest verder in?
Ja, het is heel dubbel, want tegelijkertijd krijgt hij ook dingen voor elkaar. Mm-hmm. Want ik zie ook, Delhi is ontzettend smerig wat lucht betreft, maar het zwerfvuil is weg. Het ligt ergens anders. Dat wil niet zeggen dat het probleem opgelost is, maar het ligt ergens anders. Ik was in Gujarat in oktober. Daar komt Modi vandaan. Nou, Gujarat is altijd een welvarende staat geweest. Het was schoner dan ooit tevoren. En dat heeft echt te maken met wat Modi voor het land doet. Ik hoor van vrienden van mij dat hij het bruidschattenprobleem heel erg aan het aanpakken is. Hij is bezig met de toiletten aan te leggen. Dat is niet altijd een verbetering, maar goed, daar kun je van alles van denken. Maar daar is hij wel mee bezig. Hij is bezig met armoedebestrijding. En het mag nationalistisch zijn, maar hij is erg bezig met scholing. Dus wat hij doet is ongelooflijk dubbel. Maar hij is razend populair. Ik zie echt als mensen de naam Modi uitspreken, dat de ogen een beetje vochtig worden. En het is natuurlijk ook, het is een mythe bijna. Hij is als theejongen begonnen en is nou de premier van India. Nou, dat is ook een verhaal van mythologische proporties. En als theejongen begonnen, dat klopt niet helemaal, want het was best een welvarend theehuis waar zijn vader werkte, maar wat zijn vader had dus. Ja, goed, beetje mythevorming, hè? Moet kunnen.
Zeker in politiek,
zo ook dat hij de grote asceet was, de grote man die zich onthield van het gewone leven. Heel erg achteraf bleek hij toch wel getrouwd te zijn. Ergens bleek toch een vrouw van hem te wonen. Die leefde in grote armoede. In een heel bescheiden optrekje. Maar dat bleek de vrouw van Modi te zijn. Dus dat beeld klopte ook niet helemaal. Of ja, helemaal niet. Maar hij werkt met dat image van de grote asceet, de grote zichzelf beheersende persoon, die alle passies onder controle heeft. En dat is een heel krachtig symbool in de Indiaanse cultuur.
Straf, hè? Want uiterlijk kleedt hij zich in de mooiste modieuze kleren, ja. Dure horloges en
ja,
zo.
Ja, ja, maar tegelijkertijd geen Maharaja. Ja, de stof is heel mooi, hè?
Ja.
Maar het design is heel eenvoudig.
Ja, ja, en dat is waar.
Ja, daar werkt hij mee.
Ja.
En daar is men gevoelig voor. En de man heeft een heel... Ja, wat zou het zeggen, puur uiterlijk. En dan puur in de betekenis van de hindoe-puurheid. Mm. Niet of Johan karakter nou zo puur is als even een tweede. Maar hij belichaamt de reinheid heel sterk. En daarbinnen vindt men ook dat hij bescheidenheid belichaamt. Mm. He, kijk naar de filmsterren, dat is veel wilder. Maar hij appelleert aan een soort beeld. Wat Gandhi op zijn manier ook deed. Nou kleedde die zich in die hele eenvoudige katoenen met de slippers die van de huid van koeien was gemaakt. Koeien die natuurlijk dood gestorven waren. Maar Modi appelleert heel erg aan een soort reinheid. Een soort puurheid die in de Indiaanse cultuur heel erg gewaardeerd wordt. Zijn image heeft hij heel zorgvuldig opgebouwd. En het is niet alleen een image, hij belichaamt dat echt. En hij krijgt dingen voor elkaar die tot nu toe geen enkele politieke leider voor elkaar kreeg. Ik moet zeggen dat het is gigantisch dubbel, maar dat is wel indrukwekkend om te zien. Mm. Want dat beeld zag ik bij die conferentie dus ook.
Mm.
Dat er opeens, er is een nationaal bewustzijn. Nou, dat we hebben geschetst wat ermee gebeurt. Maar tegelijk, nou, als dit doorzet, dan, dit gaat wel ten koste van moslims en christenen en zo. Maar er ontstaat wel een soort cultureel bewustzijn wat, nee, laat ik zeggen, zeer interessant is om het zo te zeggen. Of ik daar nou allemaal zo vreselijk blij mee ben, dat dan ook weer een tweede. Maar ja, er is iets, een beweging gaande, waarvan ik niet helemaal kan overzien waar dat naartoe gaat.
Waar dat naartoe gaat. Nee, en misschien dat sommige luisteraars nu ook denken, ja, maar waar zit de dubbelheid dan? Want je schetst hier een populistisch in zekere zin, een persoon die een bepaalde branding van zichzelf maakt. Ja. Elke politicus doet dat een dag voor vandaag. En hier is heel erg nationalistisch, maar ik hoor hier alleen maar goede dingen. En dat is natuurlijk omdat onderhuids, weten wij alle twee, als we met elkaar spreken, wat dat er ook aan hangt. Want hoe dat ik Modi heb leren kennen, was toen dat ik in de jaren 2005 of zo, of 2006, daar een trend naar India ging. Of zelfs in 2004, want toen is het gebeurd. En toen op het spoor gekomen dat ik mensen kende die mij de DVD hebben laten zien, die toen clandestien rondging.
Ja.
En dat was een documentaire. Ik ben even de naam vergeten, omdat het zoveel jaren geleden is, maar een heel heftige documentaire die mij zwaar geraakt heeft, over de lynchingpartijen in Gujarat, de staat waar dat Modi toen gouverneur was
gouverneur
of minister was.
Ja.
En dat is dus ook de staat waar dat Mahatma Gandhi is geboren en getogen.
Ja.
En wat is daar gebeurd? Er was een trein geweest die in brand is gestoken geweest. Niemand die goed weet waarom. Dat is nooit opgehelderd. Ja. Maar in elk geval, Hindus in Gujarat hebben toen de moslims geattaqueerd, omdat ze zeiden van het waren moslims die het gedaan, het waren moslimterroristen, nu maken wij hen af. En dat heeft voor een pogrom gezorgd, dagen aan een
gigantisch.
Stuk. Gigantisch. In die documentaire kun je dat zien. Mensen die in hun huis zaten met heel hun gezin en thuis is in brand gestoken, tot en met moeders met zwangere buiken, wiens buiken zijn opengesneden door zwaarden enzovoort enzovoort. Ik vond het gruwelijk. Er is een genocide gebeurd, iets niet normaal.
Ja.
En op schaal van een kleine staat natuurlijk, maar belangrijk, Modi was toen gouverneur.
Ja.
Er is nog altijd twijfel in wat voor mate dat hij verbonden was met de mensen die er politiek / religieus, de elite die de opzweperij heeft gedaan om tot deze slachting te komen. Dat is niet geheel duidelijk, maar in elk geval heeft hem niet ingegrepen zoals dat je zou het verwachten van een gouverneur.
Ja.
Dus voor wat zijn image ook waard is, voor mij en voor vele anderen, zal hij blijvend geassocieerd worden met genocide, waar dat hij misschien zelf in betrokken was, maar op zijn minst niks aan gedaan heeft.
Ja.
En dat is schuldig verzuimd tot in het oneindige natuurlijk.
Ja,
en dat kantje zit ook heel sterk aan zijn hindoe-nationalisme verbonden natuurlijk.
Klopt, het walst een heel groot deel van de Indiaanse cultuur gewoon plat.
Ja.
De islam heeft er ook een geschiedenis van een 12 of 1300 jaar. Dit wordt helemaal platgewalst. Is er gewoon niet. Waren alleen maar veroveraars, alleen maar dingen stuk geslagen. Het is gewoon niet waar.
Ja,
het
en
is
dus,
niet waar.
En dus dat is het ding, hè. Zijn image en de dingen die hij bereikte. Goede straten, toiletten, ja. propere straten. Ja, maar hij surft ook helemaal op exact die retoriek waarmee dat we begonnen waren.
Ja.
Het is daarmee dat ik het belangrijk vond om met die conferentie te beginnen. Hetgeen dat je daar hoort,
ja.
dat is exact wat je
dus
hoort
wat je
van
ja.
Modi ook hoort. En,
ja.
en hoe dat dus constant heel islamofoob ook gedaan
ja.
wordt. En
ja.
anti-lagere kasten en hoe dat mensen
ja.
het geweld is.
Ja, want kijk, dat anti-lagere kasten ook, want dat speelt. Dan wordt het, ja, maar hij doet zoveel tegen de armoede. Wij denken altijd dat alle laagkasten mensen arm zijn.
Ja.
Dat is niet zo. Er zijn hele rijke laagkasten mensen. Alleen die hebben geen rituele positie. Je hebt hele arme brahmanen. Wij willen altijd, dat is lekker duidelijk, weet je wel, grote stappen snel thuis. Brahmanen allemaal rijk en die onderdrukken de rest. Nee, zo werkt het helemaal niet. Een familie die ik ken in Kathmandu, dat zijn absolute laagkasten mensen. Nou, die bezitten een derde van heel Kathmandu zo ongeveer. Extreem rijk. De inrichting van die vriend van mij in zijn huis heeft meer gekost dan de hele woning waar ik woon. Dus laagkasten en rijkdom hebben in feite weinig met elkaar te maken. Hij doet wel aan armoedebestrijding.
Mm.
Dat klopt. Maar niet alle arme mensen zijn ook daadwerkelijk van lage kasten. Dat is niet zo. En hoe het later zich gaat ontwikkelen als dit allemaal doorzet, hoe hij dan tegenover laagkasten staat. Want laagkasten staat heel vaak wel voor niet-Sanskriet. Voor niet-Aria. En die term Aries die de nazi's gebruikten, die komt van het Sanskriet woordje Aria. Hè, edele, voornaam, daar komt dat vanaf. En de Sanskrietsprekers waren Arias. Maar dat waren de mensen die van andere culturen waren. Die waren dat niet. En hoe dat zich gaat ontwikkelen, ja, dat zal de toekomst alleen maar leren. Dat weten we gewoon niet.
Ja, ja, en op dit moment in elk geval gaat het geen goede richting uit. Het is echt met geweld op straat soms. Alleen zo af en toe speelt er weer iets op. En voor mensen die een beetje bekend zijn met India, het doet uw hart wel wat breken, vind ik zelf.
Ja. Ja,
oké, okay, en dat was nu heel erg veel politiek. En dan denk ik dat we voor ons luisteraars een beetje terug moeten naar waar wij het meestal over hebben, namelijk spiritualiteit. En wel, wat is hier nu heel ver van belang voor mij? Dat Modi naar de rest van de wereld toe, je hebt zijn imago binnen in India, maar je hebt ook een imago naar de buitenwereld toe. En dat imago, dat poetst hij helemaal op met dingen zoals Internationale Yogadag.
Ja,
en plotseling wordt dat georganiseerd.
Ja.
En mensen die het niet gehoord hebben, echt naar onze aflevering over yoga luisteren. En wat de werkelijke geschiedenis daarachter is. Dat dat helemaal niet iets 5000 jaar oud is. Hij heeft toch niet de lichaamsyoga die we vandaag kennen. Enzovoort is verder. Maar Modi, opnieuw, trekt zich van die geschiedenis niks aan.
Niks aan.
Surft helemaal op dat hindoe-nationalistische. Stelt het voor als een uiting.
Ja.
Als een cadeau bijna. Aan de rest
aan
van
de
wereld.
Wereld.
Want
iedereen
doet dat nu. En het is ook zo gezond. En dan kunnen
we
dus foto's vinden van hij die op Internationale Yogadag aan het yoga-en is.
Ja.
Tussen al de andere mensen. En zo meet hij zichzelf ook nog een keer een spiritueel kleedje aan. En zien mensen zijn genocidaire of fascistische of extreem nationalistische kanten niet meer.
Ja, zien ze niet. Nee, en de gewelddadige kant die daar gewoon aan zit. Kijk, dat hij de Indiaanse cultuur actief uitdraagt, oké, doen. Maar laat dan ook die tolerantie zien.
Ja.
En dat is helemaal niet zo.
Dat is niet zo.
Er zit een hele mooie vernislaag overheen, maar wat eronder zit, nou.
Ja. Maar dat is eigenlijk de juiste uitdrukking. Hè? De vernislaag, die spiritualiteit soms kan zijn om politiek te verhullen. Hè? En gisteren, heel toevallig, gisteren in de krant las ik weer een artikel. En daar valde van uw stoel bijna. Hè? Dat artikel was een lovend artikel, gewoon in de standaard Vlaamse krant.
Ja.
Een lovend artikel over het feit dat Macron de laatste tijd heel vaak heeft afgesproken met Modi. En dat nu geleid heeft tot een gigantische wapendeal.
Ach.
En dat artikel was lovend, want de ondertoon was, en daar moeten we blij mee zijn, want zo weken we Modi een beetje los van Rusland. Modi nam te veel wapens af van Rusland, dus het is beter als hij wapens vanuit West-Europa afneemt. Nu, ik ben sowieso een pacifist, dus dat is op dat vlak al hallucinant, zo'n artikel.
Ja.
Maar het is al helemaal hallucinant. Wacht, nu ben ik even niet mee. Hè. We zijn tegen een autocraat in Rusland, maar een autocraat in India,
in India,
die die is verlicht en yogi, dus tuurlijk, het is oké. Okay. Dus we verkopen hem miljarden wapens. Wat zijn we aan het
wat is
doen?
Dit? Ja.
Kijk toch naar die man zijn geschiedenis en stel u toch wat vragen.
Ja, we doen rustig aan. Dit is wel heel... Dit is straf. Ja,
straf,
dit is, ja,
zeg straf. En vooral dat dan zo in de krant echt wordt gedaan als... Dit is een overwinning, zo heeft Rusland zijn partner een klein beetje kwijt.
Heeft het Westen betere wapens of zo? Ja. Mijn hemel. God.
Mijn hemel.
Wat is
maar
opnieuw,
het gaat over die vernislaag en over onze blindheid. Ja, politiek is één ding, spiritualiteit is een ander ding. Als je spiritueel bezig bent, kun je niet anders dan goed zijn. En al die politiek, daar moeten we niet naar gaan kijken. En dit is niet nieuw.
Nee,
dus om het even nog wat breder te trekken, dat soort dingen zie je heel vaak. Onlangs waren we toevallig ook over Pol Pot bezig. Daar moet ik nu ook aan denken.
Ja.
Omdat Pol Pot... Ja, ik was met een van mijn eigen oudere boeken bezig. Ik had daar een stukje over Pol Pot geschreven. En Pol Pot is ook zo'n rare figuur, hè, omdat Rode Khmer, voor de mensen die toevallig niet zouden weten, die aan het luisteren zijn, de Rode Khmer zijn degene die, dat is meestal wel bekend, de Killing Fields hebben veroorzaakt. Hè, een communistisch regime in Cambodja, ergens de jaren 70, laat ons zeggen.
76, 79.
Voilà. En dus die heel veel mensen hebben uitgemoord, strafkampen opgezet, allerlei gruwelijke dingen. Er zijn 2 miljoen mensen gestorven onder de Rode Khmer. Dus dat is een absolute gruwel geweest. Alleen werd dat heel breed uitgesmeerd in de media, alle dat geweld. Maar wat is er met die Rode Khmer gebeurd? Ja, die is eigenlijk verdreven geweest door de Vietnamezen, waar de Amerikanen ook mee in oorlog waren. En de Vietnamezen die vonden ze nog problematischer, want daarvan dacht men dat de Vietnamezen dat die afhingen van Rusland en van Pol Pot had men het gevoel dat hij afhing van China. Dus nooit echt veel bewijs geweest. Maar in elk geval, die Vietnamezen vonden men nog problematischer. En dus heeft men Pol Pot gewoon laten vertrekken naar de bergen in Thailand.
Ja.
Vanuit Thailand heeft hij milities opgericht die dan Democratisch Cambodja, dat betekent Democratisch Cambodja, is kunnen gaan oprichten. En dat is zelfs de officiële vertegenwoordiging geweest van Cambodja in de UN, omdat men Vietnamees Cambodja niet wou erkennen.
Ja.
Zo gruwelijk is onze geopolitiek.
Ja.
En dus de rariteit van hoe dat wij blind blijven voor wat dat mensen gedaan hebben, zolang dat ons vriendjes zijn, en niet alleen zolang dat ons vriendjes zijn, want het is eigenlijk daar dat ik wil toekomen, dat jij mij gezegd hebt, Pol Pot, die is zelf nog boeddhistisch monnik geweest.
Hij is in Frankrijk gestudeerd. Veel van de Rode Khmer veel van de leiders, hebben daadwerkelijk als monnik geleefd. En dat maakt boeddhisme niet tot een gruwelijke religie of zo.
Nee,
maar mijn hemel, zulke dingen gebeuren op Gods grote speelplaats. Nou,
op Gods grote speelplaats gebeurt heel veel.
Niet
altijd heel erg fraai. En
altijd kritisch blijven, vragen waar is de redelijkheid, waar is het fatsoen.
En ook de complexiteit.
Ja.
Want als ik dan bedenk, ook eentje dat voor mij triggert in dit heel gesprek, is zo de manier waarop dat we dat geweld dan de neiging hebben om dat toe te schrijven aan het religieuze aspect en dat nationalistische. We kunnen daar moeilijk weg mee, want natuurlijk, ons eigen politieke systeem zit vol nationalistische partijen.
Ja.
Dus we kunnen dat ideologisch niet zeggen. We vinden het lastig om te zeggen dat dat misschien inherent een kantje heeft dat ontvlambaar en problematisch is en dat we moeten mee opletten in de politiek, want onze politiek is daarvan doordezemd.
Ja.
En een goed voorbeeld voor mij blijft Iran. Mm-hmm. Iran is wordt altijd als een theocratisch land afgedaan, maar men vergeet hoe hypernationalistisch dat land is.
Ja.
Als je in Teheran toekomt, het eerste dat je ziet zijn niet. Maar niet het eerste wat je hoort, wat je in de meeste islamitische landen hebt, is de azaan.
Ja.
Want de azaan, de oproep tot gebed, is heel erg stil in Iran. Dat zijn zo niet van die luide luidsprekers, gelijk in Turkije of zo. En dat valt eigenlijk op, doordat afwezig is. Maar wat heel erg aanwezig is, zijn de vlaggen van het land. Het nationalisme, dat is het allereerste dat je te zien krijgt. Maar zelden gaan wij zeggen, de theocratie in islam is zo onderdrukkend, omdat het nationalistisch is.
Ja.
Nee, we gaan het aan die religie toeschrijven.
Ja, klopt.
En dat is iets heel eigenaardig, vind ik zelf, en zeer problematisch, omdat we die combinatie van nationalisme en religie, die moeten we voor ogen houden.
Ja.
Een goed voorbeeld, een dag van vandaag, misschien niet om over uit te wijden, maar dat is wat dat Zionisme is in Israël. Hè.
Ja,
als we vandaag genocide in Gaza meemaken, is dat ook door die bizarre combinatie van religie en nationalisme.
En nationalisme, want daar dat religiestudies op het moment een van de meest relevante vakken is. We trekken weinig studenten, maar tegelijkertijd het beeld van de agressieve islam van de luidsprekers, wat je nou net ook benoemt, Nou, ik kom vaak in Azië. Zodra er uit een tempel of uit, of het nou boeddhistisch of hindoe is, mijn toeristen zeggen meteen, ah, daar is de islam weer. Terwijl boeddhistische monniken ook heel veel herrie maken. Die zitten ook de hele nacht te reciteren. Oh, dat is Allah weer. Meteen is er de reactie, dat doen moslims. Nou, als je bij een hindoe-tempel logeert, als je hotel dicht bij een hindoe-tempel is, nou, 4:30, 5 s'morgens begint het al, hoor. Dan wordt de godheid wakker gemaakt. Mm-hmm. Dat kan met heel veel herrie gepaard gaan. En mensen verstaan het uiteraard niet. En denken dan meteen, of zeggen ook meteen, oh, daar is de islam weer. Terwijl, ja, ik ken geen Arabisch, Sanskriet wel. Dus ik versta gewoon wat ze zeggen. Jongens, dit is geen islam. Dit is een hindoe-god die wakker wordt gemaakt. Kausalya suprajadeva kuru trividamahodaram otisto tisto madava kuru trividamahodaram, et cetera. Dan wordt Vishnu wakker gemaakt. Die moet smorgens ook opstaan. Ja. Nee, is allemaal moslim. En de boeddhistische monniken, ja, boeddhisten doen dat niet.
Nee. Ja. Ja, dat is echt, we zijn daar super verward in. Hè? Ja. In een maatschappelijke zin hè, zijn we verward en moeten we dat veel duidelijker leren zien. Ja. En zeker, gelijk dat ik het zei, die combinatie van religie en nationalisme, het is veelal geen goed plan. Of dat nu gaat over Myanmar, waar we ook al over gesproken hebben in vorige podcast, enzovoort. Dus verder komt het zo vaak tegen. Weet je, een zinnetje dat ik vaak gebruik is... Het klinkt wel beter in het Engels, dus ik zal het eerst in het Engels zeggen. Nationalism is tribalism on a scale we can't manage. Dus in Nederlands, nationalisme is tribalisme op een schaal die we niet aankunnen. Ja. Wat pijs jij ervan?
Ja, dat is, ik denk dat het een hele scherpe is. Ja,
want er is iets van, hè. Tribalisme, we hebben dat allemaal nodig. Ja. We hebben allemaal nodig om ons tot een club of een groep of een stam...
Ja, waar komen we vandaan?
Waar komen we vandaan? Wie zijn we? Bij wie horen we thuis? Bij wie horen we thuis? Ja. Zolang dat er een stamverband is... Ça va. Maar een keer dat die een stam zo'n heel volk wordt met zo'n historische grens die nooit bestaan heeft enzovoort.
Dan wordt het lastig. Dan nee, maar dat is ook, in managementkring hoor je altijd, en dat hoor je over, het gaat om verbinding. Dat is wel prachtig. Maar bedenk heel goed met wie je verbindt. Ja. Verbinding is, dat betekent niks. Ik erg me daar eigenlijk wel aan. Verbindende factoren. Ja, hallo. Met wie? Hè?
Met wie? En hoe?
Kan ook voegen
en vooral,
nog,
als ik mij verbind met die, met wie heb ik mij niet verbonden?
Ja, precies.
Hè?
En je
valt
kunt
er
ook
buiten?
Met de telefoon voor je kon verkeerd verbonden zijn. Ja. Nou, dat kan toch?
Ja, kan zeker.
Hou in de gaten met wie je verbindt. Managementtaal.
Kan zeker. Ja, het is fascinerend hoe dat mensen daar over het hoofd zien en de complexiteit van het nationalisme vergeten. En dus misschien voor een laatste ding, zeker naar onze podcast toe, want een van de boodschappen is natuurlijk voor ons dat het is niet omdat het spiritueel kantje heeft, dat je die politieke onderlagen niet moet recht in de ogen kunnen kijken. He, dus hetgeen wat we mee begonnen zijn, politiek en spiritualiteit, mensen halen het uit elkaar, maar het kan niet.
Het gaat niet.
De vermenging is vaak problematisch, maar anderzijds, onvermengd bestaan.
Ja,
het heeft
niet.
Meestal een politiek kantje, omdat nu eenmaal in een politieke wereld leeft.
Ja.
En die moet je eerlijk onder ogen leren zien. En ik vind dat heel belangrijk als het gaat over hedendaagse spirituele boegbeelden of goeroes, zeg maar. Zeker uit India, om terug te keren naar onze Modi. Ik heb er zo'n lijstje opgeschreven van mensen waar ik het ooit ben tegengekomen. Ooit heb ik over relaties tussen hun goeroeschap en hindoe-nationalisme gelezen bij zowel Sri Sri Ravi Shankar, Ram Dev, Nityananda, Sadhguru. Sadhguru doet het heel erg goed op YouTube een dag van vandaag met zijn bling-bling video's enzovoort. Die zit zowel in de rijkere klasse, maar Ram Dev, dat is al jaren dat die een protagonist is, niet alleen van yoga, maar vooral ook van Ayurveda.
Ja.
Maar heel sterk zit zijn merk verbonden met zelfs RSS-fracties enzovoort. En Sri Sri Ravi Shankar, dat is voor mij ook een heel interessant, die heeft ooit op zijn jubileum is erin geslaagd om mensen van het Vlaams Belang in Vlaanderen, en dat is onze extreemrechtse partij, van mensen van Vlaams Belang op zijn jubileum uit te nodigen en daar een speech te laten geven. Hoe was dat gebeurd? Omdat Sri Sri Ravi Shankar of sommigen in zijn entourage hadden banden met diamantairs uit Antwerpen. En sommige van die diamantairs zitten ook in die nationalistische rechtse kringen. Dus zij hebben ook banden met Vlaams Belang.
Ja.
Dus worden die mensen uitgenodigd. En zo ziet je hoe dat over heel de wereld aan elkaar hangt. En dat je niet gewoon wollig moet zitten doen van oh, Sri Sri dit en Sri Sri dat.
Nee,
zelfs als je hem aanhangt, zie gewoon wat
er
gebeurt. En dat die banden met dat hindoe-nationalisme er zijn. Want in India de dag van vandaag groot worden, op de schaal dat die mannen groot geworden zijn, Dat kan ook niet. Tenzij dat je soort banden hebt.
Dat soort banden hebt. En dat is inderdaad waar. En we willen zo vaak, dat hoor je met India ook heel vaak, verschil maken tussen cultuur en religie. Je kunt dat niet scheiden. Je kunt zeggen, ja, kastenstelsel is cultuur. Geloof in Atman Brahman is religie. Jongens, zo werkt het niet. Dat gaat niet. Het is veel complexer dan dat. Die termen die wij gebruiken, religie, cultuur, et cetera. Je kunt wel dingen aanwijzen in de Indiase taal die erop lijken. Maar het is een vorm van framing. Een vorm van inlijsten. Van kijken op een manier die deze cultuur eigenlijk niet eigen is. Je loopt vast. Mm-hmm. Het werkt niet.
Nee. Daar moeten we allemaal een beetje mee opletten.
Ja.
Paul, heb jij nog iets toe te voegen over hindoe-nationalisme? Dat we nog niet besproken
hebben. Nou, ja, wat je wel ziet, ook alweer heel boeiend. Het moet uiteraard allemaal 5000 jaar oud zijn.
Ja,
nou, ik las pas een artikel over Ayurveda. Daar stond op de website van Skepsis. Veel van de ingrediënten van de Ayurveda komen uit de koloniale tijd. Uit Zuid-Amerika en zo. Dus ja, dat gaat niet. Dat kan wel een traditie zijn met een lange tijd. Maar dat wil niet zeggen dat wat ze allemaal doen ook zo berenoud is. Ik weet ook inmiddels uit allerlei andere onderzoeken. Kijk in hemelsnaam uit ermee. Want er zitten ook dingen tussen met hele hoge kwikverbindingen. Er zit lood in. Dan wordt er ook gezegd, ja, maar dat kwik en lood wordt gereinigd door het te verhitten. Dat raakt zijn giftigheid niet kwijt hoor. Mm-hmm. Dat blijft giftig. En toch, ja, ik hoorde dus de Ayurveda ook, die werd op de conferentie ook heel erg geprezen als de genezing van de toekomst. En dan wordt er van het Westen ook gezegd, Westen gaat alleen maar achter de ziekte aan, Ayurveda geneest de hele mens. Nou, dat is een dooddoener, dat klopt helemaal niet. Als je denkt aan interne geneeskunde en endocrinologie en zo, kom, het is veel complexer dan dat. Het is gewoon weer eens niet waar. Het is een te makkelijk verhaal. Maar tegelijkertijd, een middel als ashwagandha, letterlijk betekent dat paardengeur, maar goed, wat dat aan levensschade kan veroorzaken. Weet wat je doet. Iets is niet zonder meer goed. Want mensen zeggen dat het 5000 jaar oud is.
Nee. En dat doet mij aan iets denken, wat dat eigenlijk aan Modi relateert, omdat hij zei van Modi eigent zichzelf een zuiver imago toe. Hè?
Ja.
Dat is eigenlijk een topic voor een andere aflevering, denk ik. Het idee van zuiverheid in hedendaagse spiritualiteit. Want dat 5000 jaar oud, eigenlijk zit dat daar ook in. Doen alsof dat zo'n traditie altijd dezelfde is gebleven. Is daar iemand die erin geslaagd is om de traditie in zijn zuiverheid te bewaren?
Ja.
En dan zou het beter worden. Maar één, zuiverheid in deze wereld. Lang gezocht, nooit gevonden.
Nee, hè?
Bizar, toch?
Ja.
En twee, het idee van zuiverheid, dat is echt één om in vraag te stellen. Want het was ook zuiverheid dat de Ariërs in nazistische contexten dan dreven. De zuiverheid van het ras, de zuiverheid van traditie, de zuiverheid van dit, de zuiverheid van dat. Dat concept van zuiverheid, dat is misschien één.
Ja, dat is iets om heel goed naar te kijken.
Maar goed, tot voor de volgende keer. Paul, dat was me zeer aangenaam. Dat was een serieuze duik in zowel geschiedenis als hedendaags politiek. Maar ik hoop dat onze luisteraars dat ook een beetje geapprecieerd hebben. Normaal gezien heb ik altijd zo'n uitleiding. Ik ga die een beetje beginnen afschaffen. Ondertussen weten ze het wel dat ze zich moeten abonneren op onze podcast. Maar de uitleiding ga ik afschaffen. Maar wat ik niet ga afschaffen is dat we, wat dat we wel doen natuurlijk, is altijd eindigen met mensen nog iets te wensen. Namelijk heel veel groetjes uit Shambhala.